Goed, wederom tijd voor de podcast van Telecom Paper, zogenaamde TP Talks. Ik ben zelf Ed Achterberg en ik zit hier aan tafel met een voor mij oud bekende, dat is Mathieu Andriessen van NL Connect. Andries, welkom. Ja. Mathieu natuurlijk, niet Andries, maar Mathieu. Heel vroeg kenden we ook nog bij KPN een Mathieu Joosen, ken je die nog?
Nee. Weinig naamgenoten in de industrie.
Ja. Hey, maar Mathieu, dank voor je komst. Op onze thuiswerkdag zitten we nu aan tafel.
Ja.
En de eerste vraag is, we gaan het een beetje over de markt hebben, de rol die NL Connect heeft en wat ook voor jullie de speerpunten, de uitdagingen zijn. Met in het voorgesprek al een beetje doorgenomen. Maar laten we eens beginnen. Wie is Mathieu eigenlijk?
Ja, Mathieu Andries. Ik ben directeur bij NL Connect, zoals je inderdaad zei. En al best wel heel erg lang actief in de telecom, breedband, glasvezelindustrie. Zolang dat ik niet eens eigenlijk precies weet hoe lang, maar best wel heel erg lang. Ik heb voordat ik in onze industrie werkzaam was, een achtergrond in politiek bestuurlijk Den Haag. Tijd in de Tweede Kamer gewerkt als medewerker. Daarna bij Economische Zaken Rijksambtenaar geweest, zoals dat dan heet. Ja. En toen de telecomindustrie ingerold, of eigenlijk de kabelindustrie destijds ingerold.
Kabel zat je volgens mij toch?
Ja.
Rob van S.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Ancient, lang geleden.
Ancient history. En eigenlijk nooit meer weggegaan. Dat is ook nog wat het is. Want NL Connect is eigenlijk een rechtsopvolger natuurlijk van NL Kabel. Dus al een hele tijd actief in eigenlijk de publieke vershoek en de verenigingsmanagementhoek van de telecom en breedband en glasvezelindustrie.
Okay. Ja. Ja, zo te zien heb je er heel veel lol in, moet ik zeggen. Dus,
ja, want anders, als je niet weggaat, dan moet het wel leuk zijn, toch?
Ja, ja. Ja. Hey, dus NL Connect, ik heb het leren kennen als een partij van alle de kleinere operators die aanhaakten. Maar misschien goed even vertellen, wat doet NL Connect eigenlijk voor de luisteraars?
Ja, nou, NL Connect is de branchevereniging van de glasvezel, breedband en telecomindustrie, zoals ik al zei. In die hoedanigheid doen we allerlei brancheverenigingsdingen. Eigenlijk draait die vereniging, bestaat de vereniging op drie of vier pijlers. Eén is de netwerkfunctie van de industrie. Dus we zorgen ervoor dat onze leden en werknemers van de leden elkaar op gezette tijden treffen op evenementen die we organiseren. Ja. En waar we ook aan kennisuitwisseling doen over allerlei onderwerpen. Meestal zo'n vier evenementen per jaar waarin we allerlei thema's uitdiepen. En waar ook altijd een borrel en zo aan vast zit, zodat mensen elkaar kunnen spreken. En niet altijd alles bilateraal hoeven te doen. Dus dat is wel dat is een goede functie, denk ik, van de club. Maar we doen ook lobby en public affairs in Den Haag over alle wet- en regelgevingstrajecten, dus een beetje die onze industrie raken. En dat is nog altijd behoorlijk breed.
Ja.
Kunnen misschien zo dadelijk nog wel over een aantal dingen
straks
hebben.
Zeker even over verder praten, Mathieu. Dus.
Dat is de tweede pijler. De derde pijler is eigenlijk communicatie en reputatiemanagement van de industrie in brede zin. Soms staan we er heel goed op sommige momenten wel eens ook niet. En dan is het natuurlijk de functie van de branchevereniging om uit te leggen aan stakeholders en de buitenwereld hoe de vork in de steel zit. Dat is ook een van de dingen die we doen. En de vierde pijler is eigenlijk een beetje de jongste lood aan de boom, is dat we ook heel veel doen aan, of tenminste proberen te doen aan standaardisatie.
Ja.
Op allerlei vlakken. En dan heb je het over certificering en het afgelopen jaar toevallig een project gedraaid rondom de standaardisatie van duurzaamheidsclassificatie van materialen in de industrie. Die worden gebruikt. Dus best wel een heel breed takenpakket.
Ja. Ja. Een bak vol met things to do, om zo maar zeggen. Met, ja. met een kleine club, dus dat doe je heel efficiënt, denk ik.
Maar. Ja, we zijn met z'n drietjes. Ja. Dus dat zijn niet heel veel mensen, maar lean en mean, denk ik.
Ja.
En best wel zichtbaar met dat kleine team. Dus ben ik ook heel trots op dat we met zo weinig middelen zoveel voor elkaar weten te krijgen. Ja.
Hey, en volgens mij, we zijn 85, 86 leden ongeveer. Afgelopen jaar twee groot belangrijke leden bijgekregen, denk ik.
Ja, drie eigenlijk wel.
Drie
grote. Ja, ja. Ja.
KPN, Ziggo, Vodafone, Ziggo.
Ja, en Nokia. Moet er ook wel, ze kun je toch ook niet een kleine partij noemen.
Nee.
Nee, dat klopt. In april zijn Vodafone, Ziggo en KPN toegetreden tot de vereniging.
Ja. Daar
ben ik ontzettend trots op. Had ook een lange voorgeschiedenis. We hebben lang met elkaar gesproken erover. Over hoe dan en waarom. En,
ja,
dat is super fijn. Want daarmee kunnen we eindelijk naar de buitenwereld laten zien dat we echt de complete telecomindustrie vertegenwoordigen.
Ja.
Als alle grote operators lid zijn, dan betekent dat ook dat alle mobiele operators lid zijn van de vereniging.
Ja.
Dus ook op dat vlak kunnen we ons steentje gaan bijdragen en ons geluid laten horen.
Ja.
En ik heb het ervaren als een erkenning van het werk wat we de afgelopen jaren hebben verzet. En ben heel blij mee.
Ja.
Odido was natuurlijk al lid.
Ja, was lid, ja.
Eurofiber was lid.
Ja.
En Delta Fiber was lid. Dus dat is fijn om te zien dat alle grote spelers in Nederland het belang zien van een goede branchevertegenwoordiging.
Ja. Hey, even nog even over het toetreden van KPN. Volgens mij ook gelijk Jos Huijgen toegetreden tot bestuur, zag ik.
Niet gelijk.
Een paar maanden later, laat ik het zo zeggen. wat is even de rol van het bestuur versus de rol die jij hebt, hè? De directie, om het zo maar te zeggen.
Ja, NL Connect is een vereniging. Je ziet ook nog wel eens in onze wereld dat partijen zich association noemen en dan zijn ze een stichting. Maar NL Connect is echt een vereniging.
Ja.
En dat betekent dat de leden de baas zijn. Dus we hebben een paar keer per jaar een ledenvergadering.
Ja.
Waarin we allerlei dingen met elkaar doorakkeren. Een beetje het beleid van de komende tijd en de visie en de missie van de club. En natuurlijk de financiën en zo. Ja. Dat hoort ook bij een ledenvergadering. Dus de leden zijn de baas en de leden kiezen het bestuur. En het bestuur is mijn baas.
Okay.
Dus zo werkt dat. Dus ik moet heel goed luisteren naar mijn vijfkoppige bestuur. En sinds december zit inderdaad Jos daar ook in.
Ja, ja. Ja. Dus, okay. Hey, klinkt allemaal goed, denk ik. Ik denk ook dat het een belangrijke rol vervult in de Nederlandse BV Nederland, zou ik maar te zeggen. Ik denk, zoals we straks even hebben over de rol van telecom in Nederland. Hè. Een soort... essentieel netwerk wat eigenlijk niet meer mag omvallen tegenwoordig.
Ja, absoluut. Ja.
Dat is ook een van de... Maar als je kijkt naar de speerpunten voor komend jaar, wat bepaalde jouw agenda voor de komende maanden?
Nou, eigenlijk precies dat. Afgelopen jaar verscheen de staat van de digitale infrastructuur, heette het geloof ik,
ja.
het rapport van Economische Zaken.
Ja.
En daar beschreef EZ denk ik heel duidelijk in, ook helemaal gekwantificeerd en zo, wat de bijdrage is van de digitale infrastructuur aan de BV Nederland.
Ja.
En die bijdrage is fors. Je kan echt niet meer zonder telecom, je kan niet meer zonder digitale infra in bredere zin, dus inclusief datacenters en zeekabels en cloud infra en alles wat erbij komt te kijken. En dat belang, dat is heel groot, maar wordt niet altijd erkend. En als het wordt erkend, dan wordt het als een soort van gegeven gezien. Dat die netwerken er gewoon zijn en dat ze supersnel zijn en zo in Nederland. En dat we een koppositie hebben als je het hebt over digitale infra ten opzichte van andere landen in Europa en verderop in de wereld.
Ja.
Maar zo vanzelfsprekend is het allemaal niet.
Nee.
Want het is nogal een kapitaalintensieve industrie.
Ja.
En dat betekent dat we moeten kunnen blijven investeren. En dat gaat niet altijd vanzelf. Dus dat is echt wel het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren. Dat we alles en iedereen ervan overtuigen dat die investeringen in die infra echt keihard nodig zijn. En dat we daar de ruimte voor moeten krijgen.
Ja, en heb je het idee, de staat van de infrastructuur, ik heb het ook gelezen, laat ik zo een mooi stuk moet ik zeggen, met veel informatie en ook over de rol die de telecom en aanverwante dingen hebben. Mis je op dit moment een visie van uit Den Haag over, jongens, hier staan we voor, dit willen bereiken en daarvoor moet dit gebeuren? Een van de discussies is bijvoorbeeld wel of niet voorrang bij het aansluiten van het energienetwerk bijvoorbeeld. Er mist nog wat in Den Haag, denk ik dan.
Ja, dat klopt. Ja, er zijn wat gaten, denk ik, die we moeten dichtfietsen. En dat is er inderdaad eentje van. Het is wat ik zeg, het belang wordt wel gezien. Maar het wordt ook gezien als een given dat goede netwerk er ligt.
Ja.
Maar zo is het natuurlijk niet. Dus inderdaad, dat is een van de punten. ACM kwam ook vorig jaar met de maatschappelijke prioritering voor het aansluiten op het energienet.
Ja.
Als er schaarste is. En daar stond de telecom bijvoorbeeld niet niet in het lijstje.
Nee.
Dat vind ik echt onbegrijpelijk.
Ja.
Met mijn verstand niet bij hoe je dat als toezichthouder naar buiten kan brengen.
Ja. Welke had dat moeten afvallen volgens jou dan?
Nee, dat had niks moeten afvallen. Het oude beleid van ACM was first come, first serve. Dus als jij als eerste aan de bel trok omdat je ergens een verzwaring nodig had. Excuus. Of omdat je ergens iets moest aansluiten, of omdat je bezig was om een netwerk aan te leggen en je had ergens je was je assets aan het uitbreiden en er moest ergens een energieaansluiting komen. Dan trok je aan de bel en dan stond je vooraan in het lijstje omdat je als eerste aan de bel trok.
Ja.
En dat is een manier waarop je kan werken, ook overigens binnen alle regels die in Europa gelden. Maar ACM vond dat er geprioriteerd moest gaan worden. Ja. En toen kwam er een lijstje met ziekenhuizen en politie en brandweer, wat allemaal superbelangrijk is. Maar telecom is ook heel belangrijk. Bovendien kan je geen ziekenhuis draaien natuurlijk zonder telecom, dus dat maakt het al helemaal...
Als politie niet communiceren als er geen netwerk is, toch?
Nee, ze hebben er wel eens wat last van, geloof ik, ja. Er hoeft niks af te vallen, maar ik snap dan echt niet dat je zoiets naar buiten brengt.
Heb je nou het idee dat het tij nog te keren is dan, qua prioriteitsstelling en aandacht? Even terug naar de visie. Wat zou je de regering, of Den Haag, zou ik maar zeggen, ik bedoel, regering is of er is niet, maar wat zou je vanuit Den Haag graag willen op 1, 2 en 3 bijvoorbeeld?
Nou ja, echt een integrale visie op hoe je die infrastructuur het beste kan faciliteren. En dan is inderdaad dit energieding is belangrijk. Twee is denk ik dat we in wet en regelgeving ontzettend veel nationale koppen hebben. Dus dat betekent dat er vanuit Europa regels komen en dat Nederland er vervolgens nog een stapje bovenop zet. Ik denk dat we daar vanaf moeten, omdat het belastend is, administratief belastend, maar zeker ook gewoon financieel belastend voor de sector. Mm-hmm. En drie zit hem denk ik vooral in het mobiele netwerk, waar het ingewikkeld is om nieuwe sites te kunnen plaatsen, om je netwerk te kunnen verdichten. Het frequentiespectrum ontzettend veel geld kost om iedere keer stukjes te verwerven. Ja. En ik denk dat de overheid daar ook wel eens iets aan zou kunnen doen, dat het allemaal wat investeringsvriendelijker wordt dan dat het nu is.
Ja. Ja. Okay. Ja, volgens mij zijn inderdaad ook de beleidspunten die bij jullie op de website staan, hè, die je zou willen. Hey, even over die nationale koppen. Hè. Dus elke vorm van regelgeving die niet uit Europa komt, maar die wij als Nederland vonden noodzakelijk was om het in Nederland te ontwikkelen. Ja. Kun je een voorbeeld noemen? Wij zeggen van nou, in dat geval is die regulering echt overbodig geworden of was nuttig, maar nu niet meer? Heb je er eentje? Nou,
we zijn het, om heel eerlijk te zijn, in kaart aan het brengen. Want er is ontzettend veel, en daarom ga ik er ook niet eentje noemen. Nee. Want dan is het alleen die of zo. Maar er is echt een hele waslijst aan koppen. Ja. Het zit onder andere in de consumentenregelgeving, in de telecommunicatiewet. Maar ook echt op allerlei andere onderwerpen is dat aan de orde. Het dreigde ook bij de cybersecurity-regelgeving. Daar hebben we wel in de consultatie van, hoe heet dat ding, de cyberbeveiligingswet, geloof ik. Ja. Dus de implementatie van de NIS 2 hebben we daar wel op gereageerd en gezegd van, kijk nou of je kan implementeren zo kaal mogelijk. Dus gewoon volg de Europese regels en doe er nou niet allerlei stappen bovenop, want het kost allemaal klauwen met geld om dat in te regelen. En de vraag is ook of het heel erg nuttig is. Ja. Maar er is een hele waslijst en daarom ga ik niet één specifiek noemen.
Nee. Maar zou je kunnen voorstellen dat vanuit Den Haag er toch wel bijzonder aandacht is voor om iets meer te doen dan Europa? Europa is natuurlijk ook een groot gemiddelde van alle landen. En dat Nederland soms iets specifieker is en zeggen van, nou, we vinden het toch wel belangrijk om de consumenten te beschermen of whatever. Kan je dat begrijpen? Of
denk... Ik denk dat Nederland zich vaak bijzonderder acht dan dat Nederland echt is. Ja. Dus dat politie in Den Haag heel veel dingen willen regelen tot in ieder detail. Ik vraag me af of dat nou altijd even nuttig is en of het even nodig is. Ja. Dus ik kan me voorstellen, want dat gebeurt. Dus ik kan moeilijk zeggen, ik me niet kan voorstellen, want het is aan de orde van de dag geweest in de afgelopen jaren. Zeker ook heel veel van die koppen komen natuurlijk gewoon echt uit de Kamer. Ja. Zijn aanvullende wensen, maar soms ook wel gewoon vanuit economische zaken of andere departementen. Dus kan ik me voorstellen. Maar de vraag is dus, moet je dat allemaal willen? En is Nederland nou echt zo uniek ten opzichte van andere landen? Het is niet voor niks dat die Europese regels een bepaald niveau van regelgeving hebben. En ja, de vraag is of dat allemaal zo nodig is, die dingen erbovenop.
Maar jullie zijn bezig met de inventarisatie, begrijp ik. Ja. Dus eerdaags komt er een lijstje met naar Den Haag, denk ik, van gelieven hiernaar te kijken bij vervolgstap om deze regelgeving
onder... Ja, zijn we in kaart aan het brengen.
Ja. Okay, dus, ja,
en er is ook al contact over met enkele Haagse mensen.
Ja. Ja, even dat derde punt, die mobiele netwerken. Je had het over opstelpunten. Dus volgens mij sinds we mobiele netwerken hebben, zijn opstelpunten altijd wel onderwerp van de discussie geweest met huurcontracten en dat soort dingen. En dat was voor mij in de tijd dat ze samen op één site was, was ook nog een dingetje, om zo maar te zeggen. Als je kijkt naar de behoefte aan data, de ontwikkelingen van de netwerken, de komst van 5G, SA misschien of 6G. Draadloos wordt steeds belangrijker. Nou, kijk bijvoorbeeld naar het feit dat consumentenproducten ook afhankelijk worden van 5G met de klik en klaar van Odido bijvoorbeeld. Dan zou je dus zeggen, we hebben dus nog veel meer sites nodig, denk ik dan. Of zie ik dat verkeerd?
Je hebt voldoende capaciteit nodig.
Ja.
En goede dekking.
En, ja, en daarvoor heb je...
En daarvoor dan kan je aan verschillende knoppen draaien.
Ja.
En dan kan je draaien aan de knop van spectrum. Je moet voldoende spectrum hebben.
Ja.
Dus er moet ook zeker worden nagedacht over nieuwe banden voor mobiel.
Zijn er vanuit Europa banden die heel makkelijk geëermarkt zijn voor Nederland?
Voor de komende tijd niet.
Nee.
Voor mobiel bedoel je. Ja,
we hebben natuurlijk net de veiling gehad. Dus,
Voor de komende tijd staat er volgens mij niet heel veel op de rol.
Nee.
Tenminste niet heel concreet, maar dat is een van de knoppen waar je aan kan draaien natuurlijk, gewoon voldoende spectrum. Andere knop is efficiëntere techniek.
Ja.
Dus die ontwikkeling naar 6G die is natuurlijk zeker interessant, want dat maakt alles weer een stuk efficiënter. Qua energie overigens ook, maar ook qua hoeveel bitjes je in een stukje frequentieband kan verspreiden.
Ja.
En die andere knop is natuurlijk verdichting van het netwerk.
Ja.
Dus hoe meer sites je kan plaatsen, hoe beter het natuurlijk is. Het kost ook wel een heleboel geld.
Ja.
En omdat dat zoveel geld kost, zou het misschien wel eens keer een idee zijn om parallel aan wat we hebben gedaan in het verleden met de fixed infrastructuur, iets van een gedoogplicht te introduceren. Dat je moet gedogen als gebouweigenaar dat er een site op jouw eigendom komt.
Ja, wat op dit moment dus niet zo is.
Nee, en dat kan je natuurlijk gefaseerd zou je dat kunnen doen. Je zou kunnen beginnen bij overheidsgebouwen of bij semi-overheidsgebouwen of bij sociale woningbouw.
Ja.
Daar zijn allerlei, dat kan je stapsgewijs zou je dat kunnen doen. Niet gelijk bij iedere private eigenaar.
Ja.
Maar het denken daarover is nog niet begonnen eigenlijk in Den Haag en dat is wel zonde.
Ja.
Want het is gewoon heel erg duur om sites te bouwen.
Waarbij
wij
natuurlijk in Nederland, volgens alle metingen van een Duits meetbureau, of volgens mij inmiddels overgenomen door een internationaal adviesclub.
We doen het goed, bedoel je?
Ja, we hebben natuurlijk we zijn in de top 3 van de hele wereld, bij wijze van
spreken. Nee, dat klopt. Natuurlijk de beste netwerken. Maar wat ik zeg, dat is dus niet vanzelfsprekend. Want als je niks doet, dan staan we over een paar jaar niet meer bovenaan. En dat is gewoon dat is slecht voor de BV Nederland. Dus we zullen moeten blijven investeren.
Ja.
En ook moeten blijven bouwen. Ook al omdat die datavraag echt door het dak heen gaat.
Ja.
ACM had volgens mij in december weer een nieuwe update van hun telecom monitor, heet dat ding, geloof ik.
Ja.
En daar staat ook weer in dat weer een piek is in het mobiele datagebruik.
Ja.
Het kwartaal daarvoor was er ook een piek, dus het blijft door het dak gaan.
Ja.
Net als in de vaste wereld overigens, waar het ook echt heel hard gaat met de datagroei. Afgelopen jaar 20% gemiddeld aan groei en dat is echt fors.
Ja.
En dat kan je alleen maar bijbenen.
Door
bij te bouwen. Of eigenlijk voorblijven erbij te bouwen. Ja. Dat is wat je doet. Je bouwt zoveel capaciteit dat die groei door kan blijven gaan.
Ja.
En daar hebben we op allerlei vlakken ruimte voor nodig.
Ja, dat heb je dus bij mobiel, maar denk ik ook bij datacenters. Ik bedoel, ook een heikel onderwerp in Nederland. Die hele grote staat geheid voor politieke ophef. Maar we hebben natuurlijk ook behoefte aan heel veel kleinere datacenters, laat ik het zo zeggen. Maar die hebben ook weer stroom nodig.
Ja.
Dus het is een soort, zou je zeggen, een visuele cirkel aan het worden. Van we hebben het één nodig, maar dan hebben we dat voor nodig. Dat is er ook niet. Dus er gebeurt niks.
Ja, nou kijk, de datacenter-industrie is niet per se onze focus.
Nee.
Als je kijkt naar het ledenbestand. Maar zeker is daar, het is natuurlijk een aanpalende business. En we hebben natuurlijk datacenters in Nederland gewoon keihard nodig.
Ja.
En je hebt datacenters. Je hebt inderdaad die hele grote blokken dozen waar iedereen heel ingewikkeld over doet. Maar je hebt vooral ook heel veel kleinere datacenters die echt heel erg hard hun best doen. En die we ook gewoon echt heel erg hard nodig hebben in Nederland.
Ja.
Dus daar moet zeker ook ruimte voor zijn om daarin te kunnen blijven investeren in die industrie.
Ja. Ja,
en je ziet ze allemaal al een beetje schuiven naar andere landen. En dat is toch wel, ik vind dat zorgwekkend.
Ja, Hoe snel moet er vanuit Den Haag iets komen? Je denkt van, nou, die visie is morgen nodig. Of neem nog een jaartje of twee. Of wat adviseer je?
Nou, ik zou het lekker snel doen. Ja,
ja, ja, maar
die, want die jaartje of twee wachten. Maar,
Want die staat van infrastructuur is denk ik een hele goede aanzet. Ja. Maar dat moet nog wat scherper en wat helderder zijn.
Nou ja, kijk, hij verscheen ook op het moment dat het nieuwe kabinet er nog niet was. Ja. Maar wel aanstaande was. Dus dat is natuurlijk wel een teken aan de wand dat je met het nieuwe kabinet iets wil. Ja. Dus het zou wat mij betreft logisch zijn als de nieuwe minister van Economische Zaken daar eens werk van zou gaan maken op korte termijn. Want je weet ook nooit hoe lang een kabinet zit natuurlijk.
Nee, ik was van de week nog bij een nieuwjaarsborrel, werd er ook gestemd. Dus volgens mij is de meerderheid voor de zomer hadden we een nieuw kabinet. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben, Mathieu.
Want nee, dat lijkt me goed.
Zijn we heel snel klaar om zo te zeggen. Hey, als je kijkt naar de dynamiek in Nederland, Wat is denk je op dit moment het meest markante wat er gebeurt volgens jou? Ik bedoel, je had het over die certificering van glasvezel. Is dat een gevolg van het feit dat die markt zo hard bezig is? Of wat?
Ja, je bedoelt de stichting certificering, ja. FTTX certificering. Ja,
ja,
ja. Ja, daar zijn we een tijdje geleden mee begonnen. Denk een jaar of twee aan voorbereidingstijd heeft dat wel gekost.
Ja.
En dat is eigenlijk het certificeren van glasvezelmonteurs. Die allemaal in de netwerken van verschillende netwerkeigenaren aan het klussen zijn. Die zijn glas aan het blazen, die zijn aan het patchen, die zijn aan het lassen. Het is niet zo dat iedereen altijd even goed weet wat hij doet.
Ja.
En dan druk ik me best wel zachtjes uit. Ja. Dus het is goed als we ervoor zorgen dat alle monteurs beschikken over de juiste kwalificaties. En dat ook kunnen aantonen aan hun opdrachtgever eigenlijk.
Ja.
Daar hebben we een systeem voor gebouwd met examens en iets van 10 modules waar je een certificaat voor kan halen. We zijn halverwege, dus er zijn daar 5 klaar en de volgende 5 die komen eraan. En je ziet dat het ook echt wel wordt opgepakt door de markt inmiddels. Allerlei netwerkeigenaren die dat eisen van hun opdrachtnemers.
Ja.
Dus dat is denk ik een goede ontwikkeling. Ik weet niet of het de belangrijkste ontwikkeling in de markt is, Ed.
Nee, ik bedoel eigenlijk meer achterliggend de uitrol van glasvezel bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, jullie staan natuurlijk voor een versneld iedereen digitaal aangesloten bij spreken. Hè. Dat staat volgens mij wat je...
Ja.
Bedoel je daarmee iedereen moet glasvezel hebben? Ik denk het niet, hè? Want
je
ook als klant. Dus,
Nou ja, kijk, er zijn allerlei snelle netwerken in Nederland. En die zelfs tegenwoordig fixed wireless met een hoge snelheid en een lage prijs die beschikbaar is voor iedereen. Dus dat is hartstikke mooi. De dekking van glas gaat hartstikke hard.
Ja.
Nu 8 miljoen homes passed in ons land. En we hebben geloof ik 8,2 miljoen huizen of zo.
Nou,
dus ik weet het niet precies, maar...
Hangt van de definitie af.
Ja, het is al die laatste percentage, de laatste paar procent is altijd het meest ingewikkeld.
Neem je garageboxen wel op.
Ja, dus precies dan, dat. Ja. Ja, en de voetbalkantine en zo. Ja. Maar dat gaat hartstikke goed met de glasvezeluitrol.
Ja.
De afgelopen jaren echt een ontzettende stap gezet. Daar moet nog wel iets gebeuren best nog wel veel gebeuren in het na-aansluiten.
Ja.
Want heel veel ligt voor de deur met sprietjes omhoog, maar nog niet per se altijd in de meetkast.
Ja.
Dus daar hebben we de komende jaren echt nog wel een serieuze operatie om dat allemaal te doen. Ja. Maar de dekking groeit enorm. Ja, de kabeldekking was natuurlijk altijd al heel hoog.
Ja.
En daar zie je de snelheden ook steeds verder omhoog gaan natuurlijk. Met DOCSIS eerste 3 en 3.1 geloof ik. En daarna nu richting 4.
Ja.
Dus meerdere gigabits per huis beschikbaar. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Dus maakt mij niet uit welke infra mensen gebruiken.
Ja.
Als het maar snel is, ja.
Ja, dus je werkt al heel lang bij NL Connect. Wanneer ben jij klaar met NL Connect? Of wanneer is NL Connect eigenlijk klaar? Wanneer is dat moment, denk je?
Ja, wanneer is een branchevereniging klaar met het behartigen van de belangen van de branche? Als er geen branche meer is, denk ik. Dus die branche is er gelukkig.
Ja.
Dus ik zie dat voorzien niet dat NL Connect snel klaar zal zijn met zijn werk.
Nee.
Want er zijn altijd issues. Er zijn ook altijd nieuwe onderwerpen die ineens opkomen. Iemand verzint iets geks en dan moet je dat weer terug in het hok managen. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
Ja.
Dus ik denk niet dat de branchevereniging of het behartigen van de belangen van de branche snel gereed is. Dat verandert gewoon in de loop van de tijd.
Ja.
Je had het er straks over NL Kabel. In die tijd waren we toch vooral ook heel erg veel bezig met televisie.
Ja.
Dat is de afgelopen jaren nauwelijks een
bijna punt bijproduct van aan het worden.
Ja, ja, nauwelijks een punt van aandacht.
Ja.
Het is een must-have product, maar niet heel spannend meer.
Nee.
Terwijl vroeger daar heel veel energie en tijd van de vereniging in ging zitten. Dus je ziet dat verschuiven en dat is goed. En ik weet niet, ja, ik kan niet in een glazen bol kijken, dus ik weet niet wat er de komende jaren aan gaat komen.
Nee,
maar dat, die 6G-ontwikkeling is natuurlijk belangrijk.
Ja, nou, misschien eerst even 5G te volle uitnutten.
Nou ja, precies, maar ik had het over de glazen bol.
Ja.
dus, en die, inderdaad, groei blijft ook doorgaan.
Ja.
En ook onder ja, ontwikkelingen zoals AI en we hebben natuurlijk die hele datagroei de afgelopen jaren kwam vooral de video.
Ja.
Iedereen ging streamen en in plaats van broadcasten en heb je gewoon heel veel capaciteit voor nodig.
Ja.
Maar ja, ik denk dat met die hele ontwikkeling van AI en VR en zo, dat wel de komende tijd flink zal blijven groeien. Dus ja, we zullen moeten bouwen.
Blijven bouwen, ja. En over bouwen heb je natuurlijk voor Nederland SEC, maar ook voor de concurrentiepositie van Nederland. Ik weet niet of vanuit EnelConnect daar een visie over is, over de concurrentiepositie. Hè, dus dat Nederland wel een bedrijf naar Nederland willen. Ik krijg uit die
staat... Het vestigingsklimaat bedoel je?
Ja, dus is dat voor jullie een speerpunt of een aandachtspunt? Of is dat meer, nou ja, goed, als er goede netwerken liggen dan...
Nou ja, volgens mij zijn er heel veel onderzoeken waaruit blijkt dat het hebben van een excellente digitale infrastructuur een belangrijke factor is in het vestigingsklimaat.
Ja.
Is niet de enige. Ja. Dus je moet ook fatsoenlijk onderwijs hebben en zo. En dingen die,
stroom, hè?
Bijvoorbeeld. Ja.
Ja.
Dus dat is wel, in die zin kijken we er wel naar. Maar het is natuurlijk niet ons belang per se om het vestigingsklimaat op orde te houden of zo. Dat lijkt me meer voor economische zaken om zich heel veel zorgen over te maken. Maar dit is een belangrijke factor en daar moeten we wel voor zorgen dat we die netjes op orde hebben.
Ja, ja. Heb je het idee dat de industrie in staat is of voldoende doet om aan de gebruikers, de consumenten, in het bijzonder denk ik, maar even uitleggen wat het belang is van goede telecom?
Nou ja, ik weet niet of we heel veel uit hoeven te leggen, want iedereen is klant.
Ja.
En als het niet werkt, dan merken we het heel snel.
Ja. Nou, niet jij, maar jouw leden. Hè?
Ja, 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 dan staat de telefoon letterlijk roodgloeiend.
Ja.
Iedereen gebruikt die netwerken ten volle.
Ja.
En ook met steeds grotere... steeds belangrijker en hogere snelheden.
Ja.
De gigabit abonnementen bijvoorbeeld zijn vorig jaar, het aantal gigabit abonnementen is verdubbeld.
Ja.
Dat geeft aan dat mensen vinden dat ze dat nodig hebben.
Ja.
Dus daar, dat gaat wel een beetje vanzelf. Om niet alle marketingcollega's tegen me in het harnas te jagen.
Ja, en de verdubbeling van 1 naar 2 is nog steeds
veel. Als iedereen het nodig heeft, dan heeft iedereen het nodig. Dus ik weet niet of we daar heel veel hoeven uit te leggen.
Nou, we hebben vorig jaar een keer een onderzoek gedaan over de consument van... Goh, waarom heb je nog geen 1 gigabit, hè? Want iedereen heeft het.
Ja,
ja, het gros van de antwoorden was wel van... ik zie het nut niet en B, de prijs mij te hoog. Het is natuurlijk een solid pricing. Dus
nee, wat je wel ziet,
is dat natuurlijk wel de route waar we naartoe gaan.
Wat je wel ziet is dat het... Kijk, het is net een beetje als destijds met die fotocamera's met al die megapixels.
Ja.
Is dat je geloof ik 1000 megapixels, toen 1 miljoen en toen 1 miljard of zo.
Ja.
En op een gegeven moment had niemand het meer over, omdat het gewoon genoeg megapixels waren.
Nou, dat ook een beetje over licht en kleur en dat soort dingen.
Ja, dat heb je ook een beetje in onze wereld natuurlijk. Als het maar snel genoeg is, dan is het goed. Ik denk dat het wel lastig wordt om de marketing op snelheid te blijven voeren. Ik denk dat we toch wel gaan zien de komende tijd dat er meer focus gaat worden gelegd op service en op kwaliteit.
Ja.
En op dat het altijd werkt.
Ja.
Je ziet dat ook wel echt als trend in de industrie. Die redundantie, die wordt steeds belangrijker. Het mag gewoon echt niet uitvallen.
Nee.
Dat betekent ook weer overigens extra bouwen, want redundantie over allerlei verschillende lijnen, maar vooral ook verschillende routes, dat vergt nieuwe infra.
Ja.
Dat zie je wel steeds belangrijker worden. En cyber natuurlijk ook, cybersecurity.
Ja.
Het moet wel veilig. En daar is ook iedereen volle bak in aan het investeren.
Ja.
Ik denk dat eigenlijk belangrijker dingen aan het worden zijn dan snelheid. Als bij snelheid is het gewoon, als het maar hoog genoeg is, dan is het goed.
Ja. En je noemde even cybersecurity of security. Voor mij, we hebben het nog helemaal niet besproken zo. Maar als je de waan van de dag een beetje, als je de krant openslaat en leest wat allemaal gebeurt, zou je kunnen afvragen of er vanuit de telecomindustrie misschien op dat vlak wat meer activiteit ontplooid zouden moeten worden om de klanten op te voeden of te begeleiden? Of vind je dat geen rol van de telecom, maar een rol van iemand anders?
Nou, ik denk dat de telecombedrijven dat doen al. Ja. Er zijn allerlei projecten en trajecten die lopen rondom mensen, rondom awareness van veilig internet.
Ja.
Echt van alles nog wat. In de winkels, maar ook online en op allerlei plekken wordt daar aan gewerkt. Dus dat is denk ik gewoon dat is relevant en dat gebeurt.
Ja.
De andere kant is natuurlijk dat we gewoon ook wet en regelgeving hebben die ons ertoe dwingt om veel scherper op dingen te zijn, zoals die NIS2-regelgeving, waarvan ik denk dat het gewoon goed is dat die er is,
ja.
Of eraan komt, waarin we gewoon heel scherp moeten zijn op inbreuken en op dingen die misgaan en daarover moeten rapporteren en een lerend vermogen moeten laten zien.
Ja.
Dus daar ik denk dat het echt wel goed in scope is bij iedereen hoor.
Ja. Oké. Okay. Nou goed, ik had niet de indruk dat ze niks deden. Hè. Volgens mij gebeurt er op dat plaatje heel veel met heel veel aparte projecten en dingen. Gegeven de tijd, Mathieu, bijna het einde. Is er nog iets wat je ons luisteraarspubliek wil meegeven? Liefst in de richting iets van telecom of zo, mag ook iets anders zijn, maar...
Ja, nou, ik zou zeggen, blijf vooral ook luisteren naar deze podcast, want volgens mij zijn ze...
Dat hadden we ingestuurd, hè?
Volgens mij zijn ze leuk en er komen er ook nog een heleboel leuke aan.
Ja, we gaan het natuurlijk wekelijks doen, hè? Dus er zitten al een paar in de pijplijn die heel leuk zijn. Dus, Oké, nou, volgens mij kunnen we nog eindeloos doorpraten met je. Ik zou ook graag wellicht nog een keer over een jaar bijvoorbeeld, of misschien als er iets actueel is, toch
van
je graag wel uitnodigen.
Ja.
Ik wil je vooral bedanken voor je tijd en aandacht voor je input. En aan alle luisteraars, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot ziens.